Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
En het heeft zin. En het heeft zin. Zelfs met tegenwind heeft het zin.
Ik mag Marten zeggen.
Ja, zeker.
Ja, vandaag was je bij een bijeenkomst van Lerend Netwerk. Samen medewerkers die werkzaam zijn in de particuliere zorg. En het thema emotie trots.
Yes.
Ja. Ik ben trots om je daarover te mogen bevragen. Je bent de filosoof. En je noemt filosofie ook wel professioneel in de war zijn.
Ja, ja, klopt. Ja.
Dat is een mooie omschrijving. En jij vertelde dat je filosofie bent gaan studeren om de wereld een beetje beter te begrijpen.
Ja.
Is dat gelukt?
Nee. Nee, in tegendeel. Ik denk dat als je de wereld beter wilt begrijpen, dat je eigenlijk, of de indruk wilt hebben dat je de wereld beter begrijpt, dan kan je beter iets gaan doen met heldere antwoorden. Filosofie legt eigenlijk, denk ik, meer de complexiteit van dingen bloot. Eerder dan dat het ze zal oplossen voor je. Ja. En ik vind het, ik moet altijd denken aan het beeld van de filosoof Mary Midgley. Die zei dat filosofie, en voor mij was dat heel treffend, filosofie is eigenlijk zoals loodgieterij. En dan denk je, ja, wat is dat nu voor een vergelijking? En loodgieterij is super praktisch en filosofie is met je hoofd in de wolken. En zij zegt, nee, filosofie gaat eigenlijk ook om het onderzoeken van buizensystemen die misschien al heel lang bestaan, die misschien op rare manieren in elkaar zitten, die soms een keer lekken of roesten, die je soms eens moet herstellen. Alleen zijn dat niet de fysieke buizensystemen, maar de denkbeelden die we in ons hoofd hebben, al eeuwig, generaties lang, of westerse denkbeelden die dan hier tot stand zijn gekomen op een bepaalde knutselige manier. En daar vond ik wel een heel mooi beeld van wat de filosofie eigenlijk doet. Dus je krijgt gewoon een beter overzicht over dat buizenstelsel. Dat is het idee. Maar het is niet, je kan niet zomaar alle lekken fixen met de filosofie, helaas.
Dat en bevragen en dat nadenken en van, goh, hoe zit het nou al met elkaar? Had je dat als kind ook al?
Dan moet je eigenlijk aan mijn ouders vragen, maar Ik denk dat wel. Ik denk wel dat ik een heel vragend kind was. Ik was vooral ook een kind dat zichzelf heel erg vanuit het metaperspectief bekeek. Dat vertellen mijn ouders ook wel eens, dat ik heel vaak dacht aan hoe ik mij begaf tussen andere mensen. Dus dat je eigenlijk een soort van uit jezelf gaat en dan kijkt naar hoe je functioneert. En dat is iets wat de filosofie ook wel heel erg versterkt en doet. Het meta, het net een stapje hoger of verder dan hetgene wat het op het eerste zicht lijkt. Dus je moet je kunnen een soort van terugtrekken.
Ja. En je kunnen blijven verwonderen, denk ik.
Ja, dat ook wel. Dat is natuurlijk een grote dat verhaal van Thales die in een put valt omdat hij zich zo aan het verwonderen is over wat er boven hem bestaat. En dat is zo, maar ik heb ook altijd een beetje moeite gehad met dat probleem, of met dat verhaal van Thales, dat je altijd verwonderd moet zijn. Ik vind dat een heel mooi beeld, maar ik vond het ook sneu dat hij dan zogenaamd niet naar de put keek, terwijl ik denk dat filosofen eigenlijk heel vaak over problemen kunnen nadenken die recht voor onze voeten liggen. Dus het hoeft niet een soort verwondering voor hetgeen wat in de hemel gebeurt te zijn. Het kan ook gewoon gaan om de emoties die wij voelen. Ja. Of de maatschappij waarin we leven. Ja. De verkiezingen die nu plaatsgevonden hebben. Ja. En je hoeft daar niet Je hoeft als filosoof helemaal niet met je hoofd in de wolken te leven. Nee. Dat is een beetje een verkeerd beeld, vind ik.
Ja. En vandaag ging het over de emotie trots en het verlangen van erkenning. Mm. En welke plek heeft het verlangen naar erkenning voor het ervaren van zingeving?
Een hele grote, denk ik. Mensen zoeken naar zin in hun leven. En ja, door iets te willen doen wat ze betekenisvol vinden, dus in hun baan of in andere aspecten van hun leven, want we zijn natuurlijk niet alleen onze baan. Ik denk, wie was het nu? Nu weet ik de naam van de filosoof niet meer. Susan Wolf, denk ik. Mm-hmm. Schiet me nu te binnen. En zij zei, betekenis heeft eigenlijk een objectief en een subjectief aspect. Dus je wilt iets doen wat je zelf waardevol mm-hmm. vindt. En nu kom ik bij erkenning. Je wilt ook toch dat dat op een of andere manier overeenkomt met wat andere mensen waardevol vinden.
Ja.
En die twee aspecten moeten daarin zitten. Dus iets is betekenisvol als je het zelf vindt, maar als je ook ziet dat het maatschappelijk een soort plek heeft. Of als je je daarvan kunt overtuigen. En daar zit die erkenning in. Ja. Dus je moet ook ergens weten, oké, het wordt gezien, het wordt geapprecieerd, het wordt gewaardeerd, ik word gezien. En dat is ontzettend belangrijk voor ons om het gevoel te hebben dat wat we doen zinvol is.
Zou je kunnen zeggen van je moet verbinding hebben met jezelf, maar ook met die ander?
Ja, altijd, denk ik. En ik denk dat die twee, het is een cliché zo groot als een huis, maar dat die twee niet los van elkaar kunnen bestaan. Dat je niet met de ander kunt samenleven zonder ook te weten wie je zelf bent en wat jouw positie is tegenover die ander. Maar je hebt ook niet voldoende aan jezelf. En dat zit heel erg mooi in trots, vind ik. En eigenlijk al de emoties die te maken hebben met de ander, zoals schaamte. Mm-hmm. Van schaamte zegt men nogal snel, dit is een volledig slechte emotie, want je sluit jezelf erdoor af van de wereld enzovoort. Maar ik wil daar toch een lans voor breken, denk ik, omdat het emoties zijn, zowel trots als schaamte, waarmee dat je ook toont dat je weet dat je niet alleen bent op de wereld. Dus dat je ook verantwoording hebt af te leggen aan een gemeenschap, aan anderen. Ja. En ja, die emotie is dan een soort van reflectie van dat besef.
Ja.
En dat vind ik wel heel belangrijk voor mensen.
Ja. En dan ging het vandaag met name richting zorgmedewerkers. En die werken allemaal voor zorgafhankelijke mensen. En als je je wel eens voorstelt van, goh, je wordt zorgafhankelijk en dan komt er ook zo'n emotie van schaamte langs. Hè? Mm. Want je moet toch alles maar letterlijk ook blootgeven van jezelf. Hè? En ook blootgeven in een figuurlijke zin van, goh, ze hebben gelijk een dossier over je. En je hebt misschien ook wel minder leuke kanten van je. En dan zeg je eigenlijk van, nou ja, en toch heeft dat ook een positieve waarde.
Ja, bij dit voorbeeld zou ik voorzichtig zijn, omdat we dan eigenlijk een morele laag toevoegen aan iets wat niet moreel moet zijn of niet is. En een lichaam dat verandert, daar staat niks moreel op het spel, maar we hebben dat onjuist, denk ik, wel zo gemaakt. Hè? Alsof dat je dan door af te takelen een slecht of een onwaardig mens zou zijn. Ja. En we hebben heel vaak aan lichamelijke dingen schaamte gekoppeld. Denk aan vrouwen die zich heel lang schaamden over hun menstruatie. En nog steeds is het zoiets wat niet heel expliciet benoemd wordt vaak. En daar vind ik schaamte eigenlijk niet die goede sociale rol vervullen. Nee, het gaat mij eerder over schaamte die je kan koppelen aan gedrag dat ook moreel misschien bedenkelijk is. Hè? Bijvoorbeeld wanneer je iets steelt en je hebt daar geen goede reden voor, dan is het misschien wel niet slecht dat je daar schaamte voor voelt. Nee. Of wanneer je de baas van Shell bent, bijvoorbeeld, dan zou ik het ook niet heel slecht vinden moest je iets van berouw of schaamte tonen over...
Het houdt ons tussen de lijntjes.
Ja, inderdaad. Maar die lijntjes zijn iets waar we over moeten nadenken, want in het geval van lichamelijke schaamte bijvoorbeeld, denk ik dat die lijntjes er helemaal niet hadden moeten zijn.
Moeten zijn. En ze schuiven soms ook op in de tijdgeest.
Ja, absoluut. Ja. Ze zijn helemaal afhankelijk van sociale normen en afspraken.
Wat ik je ook hoorde zeggen, er zijn drie vormen van trots. En ik noem ze even zelfwaardering, zelfrespect en zelfliefde. Zullen we elk van die drie vormen eens verhelderen via een praktisch voorbeeld?
Ja.
Bijvoorbeeld zelfwaardering. Welke vraag zou je nou kunnen stellen om erachter te komen, ja, wat die zelfwaardering van iemand is?
Misschien is de vraag die daarbij hoort, wat vind je dat je goed gedaan hebt? Zoiets simpel kan het zijn, denk ik. Dus het gaat om een prestatie, iets wat je hebt gedaan, een handeling, waarin jij duidelijk iets goed kan.
Ja.
Dus het is, er is wel een voorwaarde voor. Je moet wel echt iets gedaan hebben. Je kan moeilijk trots zijn op een proef of een spreekbeurt waar je helemaal geen bijdrage aan hebt geleverd. Nee.
Dus het is een eigenschap, een bijzondere prestatie.
Ja.
Zou je die vraag voor jezelf eens willen beantwoorden?
Waar ik op die manier trots op ben?
Ja.
Ik ben een heel voor de hand liggende misschien, maar ik zou kunnen zeggen dat ik trots ben dat ik 4 jaar aan de universiteit heb gefunctioneerd en dat dat toch wel best een prestatie was. Ja. Daar ben ik trots op. Maar ik denk ook wel dat we met trots heel vaak vragen naar professionele prestaties. Dus ik wil daar ook nog iets tegenover zetten. Ik ben heel trots op het feit dat ik een goede tante ben voor mijn pasgeboren nichtje. Ja. Dat ik denk dat ik daar vaak naartoe ga en haar aandacht geef en doe wat een tante moet doen. Ja. En daar ben ik ook trots op.
Dat is wel mooi dat je die twee, het zijn eigenlijk twee grootheden, hè? Want die competenties en universiteiten, dat is ook wie je bent, hè? Maar en dan verdien je geld mee, dat is kennis en status en ego. Het liefdevol zorgen voor hè, als tante, en dat is een heel andere grootheid eigenlijk, hè?
Ja, maar ik wil die dus bewust naast elkaar zetten, omdat ik denk dat we in onze samenleving nogal snel denken aan een bepaald soort prestaties, een bepaald soort inspanningen die vaak te maken hebben met productie. Je produceert iets of je verdient ergens geld mee of je staat in de aandacht voor het een of het ander. En dat zijn bepaalde soort skills, in mijn geval intellectuele skills, die niet per se mij uitmaken. Of ik heb ze, of ik doe er iets mee, maar ik ben daarnaast heel veel andere dingen die ook gewoon een groot deel van mijn persoonlijkheid zijn.
Ja, en het is belangrijk dat je dat noemt, want die zorgmedewerkers die hier werken, die hebben al met zorgafhankelijke mensen die ergens, hè, dat is denk ik ook hoe wij naar afhankelijkheid en naar ouderdom kijken. Hè? Dan tel je niet meer mee, je bent niet meer productief.
Ja, precies.
En zit je in die rolstoel, wat kun je dan nog? Hè? Mm. En daar is soms extra moeite voor om te zeggen van, wat is dan nog wel die zelfwaardering? Hoe kun je dat naar boven krijgen? Hè? En daar moeten mensen wel eens moeite voor doen, denk ik.
Ja, absoluut. En je ziet dat inderdaad vaak ook mensen die bijvoorbeeld de pensioenleeftijd bereiken, wanneer hun baan dan wegvalt. Als je zelfwaardering ophangt aan één aspect van je zijn en dat valt weg, dan kan je het heel moeilijk krijgen. Dus ik denk dat het goed is dat mensen beseffen dat ze op veel manieren zichzelf kunnen waarderen. En als er dan één iets wegvalt, dan wordt dat ook iets minder zwaar, zonder te willen onderschatten hoe zwaar het natuurlijk is om dingen te verliezen die belangrijk voor je zijn. Ja. Maar wat daar ook onder ligt, en nu gaan we ook naar die tweede vorm van trots die ik definieer, is zelfs wanneer je je voor bepaalde zaken niet meer kunt waarderen, zou ik zeggen, is er nog altijd een andere manier waarop je jezelf op waarde kunt schatten. En dat is door jezelf te respecteren.
Ja.
En dat is een vorm van trots waarvan ik zou zeggen, daar staat geen enkele prestatie tegenover. Dus je hoeft niet iets te kunnen. Nee. Het enige wat daar tegenover staat, is dat je mens bent. Dat je gewoon een bepaalde waardigheid hebt omdat je mens bent.
Ja. Toen je dat vanmorgen vertelde, toen moest ik gelijk aan Viktor Frankl denken. Of aan Mandela. Hè, die eigenlijk hele erge dingen mee hebben gemaakt. Hè. En toch zo van, ze kunnen alles van me afnemen, maar dit ja. niet. De menselijkheid, de waardigheid, daar kunnen ze niet aankomen. Is die associatie die ik maak, ja. is dat wat je ook bedoelt?
Ik denk dat er voorbeelden zijn van mensen die tegen against better odds, ik weet niet hoe je dat moet vertalen, tegen alle verwachtingen in, toch inderdaad die trots als zelfrespect hebben kunnen bewaren. Mm-hmm. Maar ik denk dat het belangrijk is daarbij om te zeggen dat dat een ongelooflijke prestatie is. Mm-hmm. Want wanneer dat je keer op keer te horen krijgt dat je minder waard bent, bijvoorbeeld als je heel veel racisme ondervindt in je leven, dan ja, hebben we er ook wel iets weg van als mens om dat te gaan internaliseren, om dat te geloven. En iemand zei ooit een keer, het belangrijkste middel van onderdrukking is eigenlijk de ander te laten geloven dat ze minder waard zijn. En je kan dan wel met man en macht proberen om zelfrespect te bewaren. Maar als het je heel erg moeilijk gemaakt wordt, dan ligt de last om zelfrespect te bewaren niet bij jou, maar bij degene die het jou moeilijk maakt om op zo'n manier naar jezelf te kijken.
Welke vraag zou je dan kunnen stellen om daar toch alert in te blijven van om goed om te gaan met dat zelfrespect?
Een vraag vind ik moeilijk, omdat het precies geen... Het is geen afhankelijkheid. Dus eigenlijk zou het eerder een soort stelling moeten zijn dat je weet van, ik ben ervan overtuigd dat ik menswaardige behandeling verdien. Mm-hmm. Want ik ben goed genoeg zoals ik ben. Misschien is dat een soort mantra of zo. Het klinkt allemaal heel wollig. Maar ik denk dat daar wel een grote waarheid in zit. Het idee van, ik hoef niks te kunnen om aanspraak te kunnen maken op een menselijke behandeling.
Ja.
Alleen is het moeilijke natuurlijk dat niet iedereen het erover eens is wat aan die menselijke behandeling precies is.
Nee, want daar verschillen we
qua
mens, maar ook qua cultuur.
Ja, maar we hebben daar wel al een poging toe gedaan in de universele rechten van de mens natuurlijk. Ja. Dat zijn dingen die gewoon gerespecteerd moeten worden. En we zien ook vandaag nog dat die niet voor iedereen gerespecteerd worden. Mm-hmm. Dat er, voordat in België was er gisteren nog nieuws dat iemand in elkaar was geslagen in Oostende omdat hij homo is door twee jongeren. En dan zie je duidelijk, dat is een respectloze daad op basis van één kenmerk van een identiteit van een persoon.
Ja, ja.
Dus we zijn daar nog niet.
Nee.
We hebben de mond wel vol van respect, maar in de praktijk vinden we toch niet iedereen evenwaardig.
Nee. En zie je daar verschuiving, zie je een verharding of zie je juist een toenadering?
Dat is een moeilijke vraag. Ik denk... Ik zie ze tegelijk, denk ik. Want als je vooruitgang hebt op bepaalde fronten, bijvoorbeeld minderheden die meer rechten krijgen of meer toegang tot verschillende soorten banen enzovoort. Bijvoorbeeld de vrouw als voorbeeld. Ja. Op het moment dat een vrouw uit mocht gaan stemmen en banen kregen en ook gewoon uit huis konden gaan werken, zag je tegelijk een hele felle backlash van... mensen die vonden dat dus niet zo hoorde. Want plots was er heel veel meer concurrentie op de jobmarkt. Ja. En moest rekening gehouden worden met een hele nieuwe populatie in het stemkotje enzovoort. Dus die backlash is ergens te verwachten. En ik denk dat je die vandaag ook ziet, ook politiek gezien. Mm-hmm. Dat er weer heel veel... de abortus weer op de helling komt te staan. Al die waarden, die rechten die we hebben verworven, die terug in vraag worden gesteld. Dus daar heb ik wel wat angst voor. En tegelijk zie ik ook dat we soms denken als Belgen en Nederlanders dat wij heel erg progressief zijn. Mm-hmm. Wat ook wel zo is in zekere zin. Hè. We hebben wetgevingen die tamelijk progressief zijn. Maar daardoor vergeten we soms dat zowel binnen als buiten onze maatschappij dat er heel veel mensen uit de boot vallen. Mm. En letterlijk ook. Hè, dat er bijvoorbeeld nog steeds heel veel migranten in de Middellandse Zee op onze kap verdrinken. En dan kan je denk ik niet volhouden als land dat je heel veel waarde hecht aan de mensenrechten en aan het respecteren van mensen, als je tegelijk dat eigenlijk laat gebeuren. Dus ja, dat is een lang antwoord op jouw vraag, maar ik ben niet altijd even hoopvol gestemd over hoe we met elkaar omgaan.
Nee, en het is ook een beetje van hoe je de wereld in kijkt. Hè? En bijvoorbeeld, nou, je noemt net de vluchtelingen. En daar hebben we gewoon die naam hebben erop geplakt. Mm. Maar we zeggen niet van, goh, daar is een mens die vervolgd wordt en honger heeft. En dat is een medemens. Hè? En we hebben daar gewoon een naam, vluchteling. Nou, en dan dat. We hebben die afstand eigenlijk gemaakt.
Ja.
En dat heeft vaak ook met van, goh, voel ik me betrokken?
Ja, klopt. Ja. Dat is de vraag naar hoeveel empathie hebben we met onze medemens? En taal is daarbij heel belangrijk. Wat je ook ziet, is dat gelijkenis, maar niet alleen gelijkenis, maar ook... Hoe dichter iemand bij de norm komt, hoe makkelijker het is of lijkt om je betrokken te voelen. Ja. En dus bijvoorbeeld toen Oekraïnse vluchtelingen naar hier kwamen, ontvingen we ze met open armen. Terwijl natuurlijk al heel lang uit Syrië dezelfde mensen, maar met een bruine huidskleur, ook onze richting uitkwamen. En ja, daar wordt dan heel anders op gereageerd. Dus...
Het zijn allemaal mensen.
Ja, maar empathie is dus best veilbaar, als je het zo bekijkt. Ja. Empathie is selectief. Ja. En selectief op basis van wat dat we kennen, wat ons bekend in de oren, in de ogen klinkt. En ook empathie op basis van wat zichtbaar is. Dus nu is er bijvoorbeeld heel veel empathie, onder de bevolking voor mensen in Gaza. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk nog andere... vreselijke dingen op de wereld, in Soedan of in Congo bijvoorbeeld, waar we veel minder beelden van krijgen, waardoor je ook minder verontwaardiging krijgt. Dus met empathie moeten we altijd, denk ik, goed kritisch zijn op hoe we ons daarover voelen.
We moeten zelf filosofie een beetje toepassen, denk
ik.
Ja,
exact. Ja.
We hadden dus zelfwaardering, zelfrespect en de derde is dan zelfliefde.
Ja.
Waarbij je omschreef van aandachtig kijken naar onszelf, waarnemen zonder oordeel. Mm. Welke vraag zou daarbij passen?
Ja, en de vraag is dan misschien zo simpel als wie ben ik? Mm-hmm. Want ik denk dat zelfliefde... eigenlijk te maken heeft met interesse te hebben in jezelf, om jezelf te verkennen. Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk vooraf aan zelfkennis. Maar om iets over jezelf te weten, moet je eigenlijk durven te kijken naar wie dat je bent en te voelen van, oké, wat vind ik fijn? Wat zijn mijn idealen? Kloppen die altijd? Hè? Want de zelfliefde in mijn definitie betekent niet dat je alles aanvaardt. Nee. Of dat je zomaar alles geweldig vindt aan jezelf. Mm-hmm. Nee, zelfliefde betekent eigenlijk rustig dat onderzoekend beschouwen. En kijken van, oké, hier neem ik deze positie in. En ik sta zo in de maatschappij. Ik heb bepaalde verantwoordelijkheden. Dat brengt me terug bij de vraag die jij eerder stelde. Hè, dat die liefde voor een ander altijd gekoppeld is aan liefde voor jezelf. Omdat je... om te weten hoe je het met een ander moet doen, ook moet weten waar je jezelf bevindt, welk perspectief jij hebt. En ik denk, of ik zou zeggen, dat daar zelfliefde een bepaalde blik naar jezelf voor nodig is.
Ja. Levinas die zegt van, ik ben omdat de ander er is.
Ja, exact. Dat,
Wie is Marta?
Marta? ik ben altijd zoekend. Denk ik, als filosoof. Ik denk ook dat ik niet vaststa in één identiteit. Ik denk ook dat zelfliefde met dat besef komt, dat je nooit af bent, maar dat je altijd opnieuw... Ja, want als je ooit af bent, dan kan je jezelf ook gewoon kennen.
Je kunt doodgaan.
Maar dat klopt niet, je kan jezelf niet kennen, want je bent altijd weer net iets anders. En je ontwikkelt ook en je groeit. En sommige dagen ben je down en sommige dagen ben je up. En, dus ik ben daar. Ik ben ook iemand die misschien wel wat te veel in dat meta zit, waar ik het eerder over had. Waar ik aan probeer te werken, om vaker los te kunnen laten. Voor mij is het ook wel belangrijk geweest in bepaalde opzichten, denk ik, dat ik een vrouw ben. Mm-hmm. Dat heeft me, denk ik, mee gevormd. Maar ik heb daardoor ook een aantal dingen die ik niet zie, uiteraard. Dat ik een vrouw ben die in België is opgegroeid met ouders uit de middenklasse, zeg maar. Mm-hmm. Dus nooit grote obstakels heb ondervonden in die zin. Mm-hmm. Is ook relevant.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
En welke positie neemt zingeving in jouw leven?
Heb je even...
Ja, zeker.
Ik denk dat filosofie sowieso een manier is van te zoeken naar... zin. Ik heb eigenlijk redelijk snel beseft, denk ik, dat ik vind dat er weinig zin is. Maar dan volg ik graag de absurdisten en de nihilisten die eigenlijk daaruit weer concluderen. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Dan moet je het gewoon zelf vormgeven. Ja. Wat ook een bepaald soort zin is. Dus de zin wordt dan, ja, hoe heb je het vormgegeven? Mm-hmm. En voor mij is de zin... dan geen hogere bestemming of zo, maar wel wij hier op de aarde moeten met elkaar doen. En we moeten zorgen dat we het zo goed mogelijk hebben met elkaar. En dan bedoel ik mensen tussen elkaar, maar ook andere levende wezens of organismen. Ja. Dus ik denk dat ik het daarin zoek. Ik zoek het niet in een godheid. Nee. Daar ben ik nooit heel erg tot aangetrokken geweest, omdat dat voor mij ook nog te veel vragen openlaat. Mm-hmm. Dat als ik alleen maar goed ben omdat ik op het einde naar de hemel mag, dan is dat voor mij niet voldoende antwoord. Nee, er moet meer zijn. Dus ik probeer het te doen voor de anderen, voor de mensen met wie je samenleeft.
En hoe onderhoud je je zin? Geving, hè? Heb je bepaalde rituele gewoontes? Hoe doe je dat dagelijks?
Ik ben misschien niet de juiste persoon om dat aan te vragen, omdat ik daar ook echt best wel mee worstel met die zinsvraag. En dat ik soms ook actief tegen mezelf moet zeggen van je mag daar eigenlijk niet te veel over nadenken, want het leven is maar dit en is soms ook gewoon heel banaal, saai misschien soms. En andere dagen is het fantastisch. Mm-hmm. Maar als ik daar te veel over ga tobben, dan verlies ik soms dat idee van wat geeft zin. En dan is soms de oplossing om juist niet daarover na te denken of rituelen te doen, maar gewoon te proberen plezier te vinden, bijvoorbeeld. Ja.
Maar is dat geen zin?
Als je... Jawel, maar dan ben je er niet actief mee bezig van nu ga ik een zingevingsritueel doen of zo. Ja, het is net het stoppen met daarover na te denken dat mij soms zin geeft. Zoals bijvoorbeeld in de natuur trekken.
Ja.
Werk achterlaten. Ja. Wat nog? Alle cliché dingen, maar heel lekker eten en plots in dat eten opgeslorpt zijn of bij vrienden zijn en heel erg lachen.
Ja.
Zulke dingen.
Ja.
Het moment waarop ik er net niet mee bezig ben, betekent dat het goed zit.
Oh ja. Ik draai het dan meer om. Hè. Zo van, ik heb al die dingen die jij zegt, bijvoorbeeld zo wandelen in de natuur. Nou, ik zorg dat ik iedere week wel even een moment in de... En soms zijn het lange wandelingen, soms het maar eventjes. Maar omdat ik weet van, ja, daar laat ik van op. Dat geeft mij... In praktische zin. Hè.
Dus ja, dat, klopt. Dat is, dan doe je het met een bepaalde doelmatigheid eigenlijk al. Het is
een soort levenshouding, hè?
Ja, je moet inderdaad voldoende tijd maken om die dingen te doen. Dus in die zin kan je er wel over nadenken en het ook plannen. Omdat je weet bijvoorbeeld, dat doet mij goed. Ja. Dat klopt wel, maar ik mag dan niet op die wandeling aan het denken zijn, dit is wat mijn leven zin geeft. Want zo...
Je moet het doen.
Ja, het moet je eigenlijk, zoals met geluk, denk ik, dat je er niet actief naar kan streven, maar het overvalt je net wanneer, en misschien net omdat je er niet mee bezig bent.
Ja, ja. En bij jou hoor ik ze zeggen van, goh, ik ga te veel in mijn hoofd zitten. Het is een beetje een metading. Mm. En dan, dat is ook niet altijd zingevend juist.
Nee,
ga je
exact.
Lopen tobben, zeg je.
Ja, exact. Ja. Ja. Het kan gewoon te veel van het goede zijn, denk ik.
Ja.
Ja, en dat is wel denk ik ook wel een gevaar van de filosofie, dat je daar soms ook moet kunnen uitstappen. Denk ik dat dat heel gezond is om daarnaast ook iets, bijvoorbeeld een hobby te hebben met je handen of koken.
Heb je dat? Hobby met je handen?
Ik ben al lang op zoek, dus als er een luisteraar is die mij een gouden tip geeft, maar ik ben veel te ongeduldig voor veel van die dingen. Maar ik kook wel graag, dus dat is eigenlijk ook wel met je handen natuurlijk. Dat doe ik graag. Ik ben soms in de tuin bezig. Maar zo haken of breien, daar heb ik eigenlijk nog nooit het geduld voor gehad. Nee, maar ik zou het wel willen kunnen. Dus misschien moet ik het toch maar eens proberen. Ja. Maar ik vrees dat ik dan toch in mijn hoofd ga zitten. Ja. Ik moet misschien dansen of zo. Dat je echt uit je hoofd geraakt.
Ja. En nu heb je deze dag meegemaakt met zorgmedewerkers. En het zijn medewerkers die allemaal in die particuliere zorg zitten. Je hebt vanmorgen zeg maar, goed uiteengezet naar aanleiding van je boek. Hè? Je boek Trots, hè? Dus daar ben je ook trots op. Mm-hmm. En vanmiddag hebben we, je noemde het eilandhoppen, hè? Zijn ze actief bezig geweest. Wat was voor eigenlijk wat je mee wilde geven aan die zorgmedewerkers?
Wat wilde ik meegeven? Ik hoopte dat ik hen vanuit mijn filosofie, die ook wel een politieke klank heeft, dus het gaat heel vaak om hoe trots zich uit in de maatschappij. Ik wilde eigenlijk samen met hen op zoek naar hoe vertaalt zich dat binnen een praktijk die ik niet goed ken. Dus de zorgwereld. En dat kwam al snel uit op het omgaan met waardigheid van een ander, van een bewoner met name. Dus hoe zorg je ervoor dat je een persoon respectvol en in zijn trots laat ergens. Hè? Want met ouder worden komt er komt ook dat soms in het gedrang, waar we het eerder over hadden. En ik denk dat ik daar wel veel van heb opgestoken. Maar dat is dus eerder in mijn richting. En ik hoop dat er bij hen ook een paar... Dat misschien iets is waar ze gewoon nog niet zo vaak bij hadden stilgestaan op voorhand. Wat de rol is van trots. Omdat ze misschien dachten, trots is voor mensen met grote ego's. En dat ze daar nu iets bewuster mee zullen omgaan in hun praktijk.
Ja. Even kijken of ik het snap. Want wat kreeg jij van hun mee? Wat heb jij daarvan geleerd? In die trots?
Ja. Specifiek denk ik de gevoeligheden rond trots bij zorgbehoeftigen.
Ja.
Dat is iets waar ik mezelf... Ja, ik ben veel bezig geweest met... groepen zoals de Gay Pride-beweging, Black Lives Matter, dan ook de Proud Boys. Ja. Zulke groeperingen echt. Ja. Maar iemand die zorgbehoevend is, net omdat ze zorgbehoevend zijn misschien, komen ze niet meteen op straat of zijn er hele grote roepen in de media. Ja. Terwijl dat ook een groep is natuurlijk die met die problematiek te maken heeft en misschien soms een beetje... onder het matje geschoven wordt van... doe niet meer mee, zoals jij het zei eerder. Dus voor mij zit daar ook nog... dat is ook een groep die misschien wel wat meer ruimte verdient in de maatschappij.
Ik hoorde hele mooie voorbeelden. Hè, want mensen maken natuurlijk die praktische vertaling. Ze zeggen van we moeten goed kijken van... wie hebben we nog als mens voor ons? Mm. En wat zijn de eigenaardigheden? En kunnen we ook afwijken van de zogenaamde norm die we hanteren? Want deze mens die prefereert zeg maar, andere gewoontes of normen. En wij moeten ons daarin schikken. Hè?
Dat is natuurlijk iets waarvoor dat je, en dat viel me vandaag ook heel erg op, waarvoor dat je tijd en mensen nodig hebt om te kunnen zien van wie is dit individu, hoe ervaart die zijn of haar leven, wat kunnen wij daaraan doen om dat zo goed mogelijk te accommoderen binnen de middelen die we hebben. Ja. Maar natuurlijk, als je komt in het domein van de zorg, waar veel ook overheidsinstellingen zijn, met een heel groot personeelstekort, dan zie je meteen van, dat is waar het schoentje knelt, want er is vaak gewoon geen tijd om op die manier Een relatie aan te gaan met een bewoner. Want je moet door en je moet naar volgende. En ja. Waardoor mensen soms in mensonwaardige omstandigheden terechtkomen.
Het feit van dat je al in een groep komt van mensen die je niet zelf gekozen hebt. Je leeft er natuurlijk heel veel in.
Ja,
en wat ik mooi vond is dan zeg maar dat zelfrespect. Hè, zo van gooi je sluit daarbij aan. Kijk van de waardigheid van kan iemand nog, even ga ik zeggen, maar kan die nog mens blijven? Hè?
Ja.
Kunnen iemand ook zo blijven zien? En niet als zijnde van, god, dit is een zieke iemand. Nee, maar zie vooral de mens.
Ja, exact. Ja.
En ik denk dat... ik heb hierbij mogen zitten van ook de medewerkers die bij dat eiland hobben. Mm. En ik denk dat daar ook hele mooie praktische voorbeelden kwamen van... je had wat stellingen opgeschreven en... dat ze hun die vertaalslag maken van mogen we trots ook op onszelf zijn?
Yeah.
En ik denk dat dat een kenmerk is van gezondheidsmedewerkers.
Yeah.
Ze zijn vaak heel erg liefdevol naar anderen toe.
Mm.
En soms wat minder goed om voor zichzelf te zorgen. En te zeggen van daar mag ik best trots op zijn.
Ja, exact. Misschien is dat ook iets wat ik heb willen meegeven inderdaad. Dat zijn mensen die zichzelf misschien... sowieso al wat sneller wegcijferen. Maar ook zij komen natuurlijk in situaties waarbij soms over hun schreef gegaan kan worden en waarbij ze dan misschien ook moeten kunnen op hun strepen staan.
Ik noem dat liefdevol begrenzen.
Ja, exact. Ja, dat is misschien iets mooier gezegd. Maar dat is ook een mooie om mee te geven, inderdaad.
Welke dromen zijn nog niet gerealiseerd die je hebt?
Oeh, amai, wat een vraag. welke dromen? Ik ben alvast heel dankbaar dat ik al heel veel dingen wel heb mogen doen tot nu toe. En de dromen zijn zich nu zo nog een beetje aan het vormen, denk ik, opnieuw. Ik wil graag nog delen van de wereld zien die ik niet heb gezien. Ik wil ook... Eigenlijk wil ik gewoon een fijne familie- en vriendenkring behouden en hebben. En daar nog veel plezier mee kunnen maken. Mm-hmm. Het is een beetje een bescheiden droom. Maar ik denk dat dat hem voorlopig is, ja.
Ja. En in relatie tot zingeving, hè? Of zin of betekenisgeving. Je verzorgt zelf ook een podcast. Mm. Ik heb er een paar bekeken en beluisterd. Mm. Ik heb nog niet specifieke zingeving als onderwerp tegengekomen.
Nee, klopt. Wij hebben het niet als zodanig behandeld.
Bij deze een uitnodiging?
Ja. Ja, de meeste podcasts raken daar natuurlijk wel aan. Omdat de meeste podcasts staat iets ethisch of maatschappelijk op het spel. En daar zit natuurlijk achter dat voor mij het zingevende in het leven is... wat ik dus eerder zei, dat we proberen om het goed te doen met elkaar, want it's all we got. En het te zorgen eigenlijk dat iedereen een even eerlijke kans heeft op het hebben van een leven dat zij zinvol en leuk vinden. En voorlopig is dat niet zo. Dus dat vind ik een oneerlijkheid, hè, dat sommige mensen wel heel erg zichzelf kunnen ontplooien en hun dromen waarmaken en andere mensen... daar meer gehinderd in worden. En dat is eigenlijk waar de podcast vaak over gaat, maar in heel veel verschillende vormen. Het is eigenlijk thematisch, dus per aflevering behandelen we een thema. Zoals,
maar het rechtvaardigheidsgevoel is wel bij jou diep geworteld.
Dat is misschien ook een beetje een beroepsmisvorming, maar... ik denk dat het belangrijk is om het daarover te hebben. Ik zou niet willen zeggen dat ik daardoor heel erg weet wat rechtvaardig is en wat niet. Integendeel. Maar ik denk wel dat we daarover kunnen praten en argumenteren en dat het niet louter subjectief is wat goed is. Nee, we kunnen daar ook wel echt... sommige dingen zijn echt oneerlijk en sommige dingen zijn eerlijk. En ja, daar moeten we het dan over hebben, denk ik. En ook veranderen.
Ja. Nou ja, in zoverre kan filosofie... We zijn niet allemaal filosoof, maar we kunnen soms wel eens een filosofische vraag zelf stellen. En dat, ik doe dat wel eens in de training. Zo van, waarom denk ik zoals ik denk? Mm. Of waarom doe ik de dingen zoals ik doe? Mm-hmm. En dat ontluistert eigenlijk een reflectie om vanuit meerdere perspectieven het eens te onderzoeken.
Ja. Ja, die veel perspectieven is denk ik iets wat voor mij ook heel belangrijk is en wat ik ook altijd probeer mee te geven. We hebben heel lang gedaan alsof kennis een soort van een objectief vaststaand iets is wat door iedereen op dezelfde manier gekend kan worden. Het idee van de objectieve wetenschapper. En dat is niet helemaal onwaar, maar we zijn daarbij vaak vergeten dat de plek die je inneemt in de maatschappij, wie je bent, wat jouw achtergrond is, jou ook een bepaalde versie van de wereld laat zien. Ja. Een heel simpel voorbeeld daarvan is, wanneer ik in het donker over straat loop, dan zie ik waar de vluchtroutes zijn. Ja. Omdat ik me soms kwetsbaar voel als vrouw. Terwijl mijn vriend die met vogels bezig is, misschien de toppen van de bomen heeft gezien. Dus wie je bent, wat je interesses zijn, maar ook welke plek je hebt in de maatschappij, bepaalt voor een deel hoe je de wereld kent.
Precies.
En dat wil ook zeggen dat bijvoorbeeld wetenschap zou objectief moeten zijn. Maar wat we onderzoeken, is natuurlijk afhankelijk van wie de wetenschapper is. We hebben heel lang zo vrouwenziektes, zoals endometriose, niet echt onderzocht, omdat er gewoon weinig vrouwen in de wetenschap zaten. Ja. Dus ja, wie zou het dan onderzoeken en waarom? Want je voelt het zelf niet. En dat is denk ik iets, een heel belangrijke shift vandaag, dat we dat meer en meer beginnen te beseffen. Ja. Dat er ook heel veel blinde vlekken zijn geweest in de geschiedenis, doordat we eenzijdig hebben gedacht over kennis.
Ja.
Dus dat probeer ik ook altijd wel mee te geven.
Absoluut, absoluut. En daar mag je trots op zijn.
Dank je wel.
Dat is het thema van vandaag. Hè?
Ja, een beetje.
Heb je nog een vraag naar mij toe?
Vraag je dat altijd?
Ja, dat vraag ik bijna altijd. Okay.
wat is voor jou zingeving?
Oh ja, dat is een grappige vraag. Ja, nou ja, volgens mij, biologisch gezien heeft het leven helemaal geen zin. Want volgens mij zijn wij het enige levende wezen wat na kan denken en zich bezighoudt met die vraag. Hm. Maar we zijn volgens mij ook het enige levende wezen wat heel destructief is. Die de aarde eigenlijk aan het vernietigen is. Dat klinkt een beetje dramatisch, maar...
Ja, het is wel zo.
Maar biologisch gezien. Dus, dan denk ik wel, en dat sluit denk ik aan bij wat jij zegt, van we moeten er wel een zinvol iets van maken. Hm. En dat is denk ik een opdracht. En dan sluit ik ook wel aan bij, dat kan je niet alleen. En juist in deze, directeur Wargert heeft het altijd over de ikkigheid, hè, de ikkigheidsmaatschappij. Dat kan alleen maar in verbinding met de ander. Mm. We kunnen niet heel veel. Hè. Je hoeft media natuurlijk maar open te slaan en denken, ach, wat is er toch veel aan de hand? Maar je kunt wel kijken van, ja, waar heb ik dan wel invloed op? Mm. En dat geeft zin.
Yeah.
Dus zo kijk ik er een beetje naar.
Oké. Ja. Dus dat komt toch wel een beetje overeen met hoe ik ernaar kijk, denk ik.
Jazeker. Trots, ja. Ik vind van mezelf wel een beetje het bescheiden type. Mm. Maar ik, tegelijkertijd kan ik ook wel trots voelen. Zo van, trots op hele kleine dingen soms. Hè? Dat je denkt van, goh, nou ja, ik heb wel twee kinderen grootgebracht.
Ja, dat is toch geen klein ding.
Dat is geen klein ding, dat je op die verschillende waarden zit. En waar kun je trots op zijn. En ik denk dat dat een overeenkomst is die ik vandaag ook in je verhaal proefde. Ja.
Ja.
Hoe kunnen mensen aan je boek komen?
Je kan het gewoon in de boekhandel vinden. Ja. In de meeste boekhandels is het beschikbaar, ook in Nederland.
Ja, dus, En hoe kunnen ze meer van jou te weten komen?
Je kan me opzoeken op Google, daar heb ik een website. Ja. Daar staan mijn spreekengagementen, maar ook de dingen die ik schrijf. Ja. Voor Trouw schrijf ik bijvoorbeeld om de twee weken een column. Ook in België voor de Knak. En voor de rest kan je de podcast, mijn podcast, die heet Kleuwen, kan je ook gaan volgen op SoundCloud, Spotify, al die kanalen.
Ja. Ja. We zullen een linkje van je activiteiten in, in de show notes plaatsen.
Dat is goed.
Ja. Is alles gezegd?
Ja, ik denk dat we veel hebben aangeraakt. Ja. Ik vond het een fijn gesprek. Dus ik weet niet. Heb jij nog vragen?
Nee, ik denk dat we het hierbij moeten laten. En ik denk dat het heel interessant is voor de luisteraars. En willen ze meer weten, dan weten ze je ook te vinden. Heel erg bedankt en met volle zin.
Dank je wel. Ciao.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten. Ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als hij naar me lacht, zijn hoofd legt op mijn schouder, dan geeft dat me kracht, dan geeft dat vertrouwen. Dus al ben ik de weg kwijt, weet ik.
Voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.